Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 9, vers 1, 9 en 10. Psalm 9, vers 1, ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven lof en eer. En wat er volgt in vers 9 en 10 van Psalm 9. Lezen uit het boek Job, hoofdstuk 19. Job 19. Wij doen eerst met mond en hart belijdenis van ons geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij Psalm 9, het 11e vers. Zingt de Heer die eeuwig leeft. Psalm 9, vers 11, na de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en des aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Met elkaar Job 19. Maar Job antwoordde en zeide: Hoe lang zult gij lieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt nu 10 maal mijn schande aangedaan. Gij schaamt u niet, gij verhardt u tegen mij. Maar ook het zij waarlijk dat ik gedwaald heb, mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gij lieden waarlijk u verheft tegen mij en mijn smaad tegen mij drijft, weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingelt. Zie, ik roep, geweld, doch wordt niet verhoord. Ik schreeuw, doch er is geen recht. Hij heeft mijn weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan, en over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft hij van mij afgetrokken, en de kroon van mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toorn tegen mij ontstoken, en mij bij zich geacht als zijn vijanden. Zijn benden zijn tezamen aangekomen, en hebben tegen mij hun weg gebaand, en hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan, en die mij kennen, zekerlijk, ze zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op, en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde, een uitlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet, ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd, en ik smeek om der kinderen mijns buiks wil. Ook versmaden mij de jonge kinderen, sta ik op, zo spreken zij mij tegen. Alle mensen mijns heimelijke raads hebben een gruwel aan mij, en die ik lief had zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees, en ik ben ontkomen met de huid mijner tanden. Ontfermt u mijner, o gij mijn vrienden, want de hand van God heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven wierden, och, of zij in een boek ook wierden ingetekend, dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouwen wierden. Want ik weet, mijn Verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, dewelke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zoudt zeggen, waarom vervolgen wij hem? Nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt, schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards, opdat gij weet dat er een gericht zij. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen nu uit Psalm 88, vers 1, 5, 7 en 8. Psalm 88, vers 1. O God, mijn heils, mijn toeverlaat tot u, hef ik mijn droeve klachten. En wat er verder volgt in de versen 5, 7 en 8. De doelen van de collecte zijn u voorgelezen. U kunt uw gaven digitaal geven of anders deponeren in de collectezakken bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, de bekende dominee Spurgeon zegt dat God soms geen dominees nodig heeft bij de bekering van mensen. Dan wijst hij op een voorbeeld dat hij gekend heeft. Iemand die tot bekering kwam door een opschrift dat hij zag op een grafsteen. Het was een rijke man in Londen, een atheïst, die de begrafenis bijwoonde van een vriend op het Highgate Cemetery. Daar werden beroemde en rijke mensen begraven. Toen hij van dat graf terugliep, zag hij grafstenen met allerlei teksten erop, vooral namen. Maar toen ineens zag hij een grafsteen en daarop stond alleen maar geschreven: ik ben de opstanding en het leven. En die man dacht: wie ligt hier toch begraven? Wie is dat die zegt: ik ben de opstanding en het leven? Hij kon dat niet kwijt. En tenslotte bedacht hij: dat heeft iets met het christendom te maken. En toen besloot hij eens om naar die bekende dominee Spurgeon te gaan luisteren. En die preekte toen net over de tekst: ik ben de opstanding en het leven. In die preek hoorde hij wie die ik was. En dat hij die ik, die opgestaande Christus, nodig had. En daarover gaat vanmiddag ook de preek. De tekst vindt u in Job 19 vers 25. En daar lezen we: want ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. Het gaat in deze tekst over de verlosser van Job. Dat is in de eerste plaats een levende verlosser. In de tweede plaats is dat een persoonlijke verlosser. En in de derde plaats een aanschouwende verlosser. Een levende verlosser, een persoonlijke verlosser en ook een aanschouwende verlosser. Ik weet, mijn verlosser leeft. Wat een geloofstaal, gemeente. Hier spreekt geen discipel die de opstanding van Jezus zelf heeft meegemaakt. Hier spreekt geen Thomas die zijn vingers mocht steken in de tekenen van de spijkers. Hier spreekt een man van ver voor de tijd van Abraham. Een man die Christus nooit in het vlees heeft gezien. Die leefde bijna 3000 jaar voor de opstanding van Christus. Het is ook geen man die op dat moment de liefde en nabijheid van God ervaart. En toch zegt hij: ik weet, mijn verlosser leeft. Dit woord is gesproken door een man die op dat moment vol zweren en wonden is en buiten de stad op een vuilnisbelt zit. Een man die al zijn bezittingen en zijn kinderen verloren heeft en zijn vrouw wil hem niet meer kennen. Een man van wie de wereld is ingestort. En toch zegt die man: ik weet, mijn verlosser leeft. Die man is Job. Hij leefde ver voor de patriarchen. In het hele boek Job wordt niet gesproken over Abraham of over Jacob, over Mozes of over de wetgeving. Niets van dat alles. Het gaat hier over een man die waarschijnlijk vrij kort na de zondvloed leefde. En deze man mag dit grote geloofsgetuigenis uitspreken. Het begin van het boek Job is merkwaardig. Het geeft ons een inkijk in de hemel. De bekende 17e eeuwse dichter Joost van de Vondel heeft een toneelstuk geschreven over het boek Job. En van de Vondel schreef voor dat het toneel dan op een heel bijzondere manier moest worden ingericht, namelijk in twee gedeelten, met een onderste etage verdieping en een bovenste verdieping. En hij wilde daarmee duidelijk maken dat degenen die op de onderste verdieping zijn niet weten wat er gebeurt in de bovenste verdieping. En daarmee wil Van de Vondel tot uitdrukking brengen dat Job daarom zo in de problemen kwam. We worden geconfronteerd met datgene wat eerst in de hemel heeft plaatsgevonden, want de engelen komen tot God om bevelen te ontvangen en de duivel komt daar ook, want hij mag ook niets doen zonder Gods goedkeuring. En dat komt hij dan bij God vragen. En dan zegt de Heere tegen de duivel: hebt gij ook acht geslagen? Hebt u ook gelet op mijn knecht Job? niemand is op de aarde zoals hij, een man oprecht en vroom, godvrezend en afwijkend van het kwaad. God is, als het ware, trots op Job. Daar moet u als volgt naar kijken. Hier was een gevallen mens, een mens waarvan de duivel dacht, die zal God nooit meer eren. Het was toch een gevallen mens. En desondanks had deze mens God oprecht lief en diende en vreesde God. Dat is Gods werk en God is trots op zijn eigen genadewerk in Job. Maar dan zegt de duivel, is het om niet dat Job u vreest? Het is geen wonder dat Job uw geboden houdt en in uw wegen wandelt en u lief heeft, want u zegent hem zo rijk. U geeft hem alles wat hij wil. Neem hem eens alles af, zegt de duivel. Dan zult u zien, dan kiest hij toch mijn kant. En dan geeft de Heere Satan toestemming om Job alles af te nemen behalve zijn leven. En dan komen er verschrikkelijke rampen. Dan verliest Job in korte tijd alles. Zijn bezittingen, zijn kinderen en zijn knechten en zijn vrouw keren hem de rug toe. Maar dan lezen we van Job dat hij toch vasthoudt aan zijn oprechtheid. Dat hij toch oprecht en eerlijk God blijft liefhebben. En dat hij hem eert als de oppersoeverein die over alles regeert. En hij zegt, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Maar dan komen er toch duistere wolken over Jobs hart. Dan zinkt hij weg in diepten van Gods verdenking en Gods verlatenheid. En daarin spelen zijn vrienden een grote rol. Dat zijn vrienden waarmee hij sprak over God en over de beloofde Messias. Vrienden, en dat blijkt wel uit het boek Job, die zich zeer verdiept hebben in de grootste levensvragen van de mens. Over de oorsprong van de mens, waar komen wij vandaan? Over de schepping. Over God, over wat het leven is en inhoudt en wat je het beste hier kunt doen. En ook over waar wij naartoe gaan, over de eeuwigheid. Dat waren zijn vrienden en die vrienden begonnen tegen hem te zeggen, Job, je kunt beter maar eerlijk bekennen dat er een grote zonde in je leven is, want daarom heeft God je zo geslagen. We kunnen moeilijk geloven dat jij een kind van God bent, want zo doet God niet met zijn lieve kinderen. Die slaat hij niet zo vreselijk als jij. Je bent geen kind van God. En dan zinkt Job weg in donkere diepten. Het donkerste is eigenlijk dat hij zijn houvast verliest. Hij begrijpt God niet meer. Hij verliest zijn houvast. Hoe kan God doen wat hij met hem doet? Hij kan dat niet rijmen met Gods rechtvaardigheid en met zijn reinheid en met zijn liefde. En hij begint God ervan te verdenken dat God niet eerlijk is, dat God niet rechtvaardig is. Job begint God te beschuldigen en hij zegt zelf, och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen. Dan zou ik het hem in zijn aangezicht zeggen dat hij niet rechtvaardig handelt. In het u voorgelezen hoofdstuk lezen we dat. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga. Hij heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Hij heeft zijn toorn tegen mij ontstoken en mij bij zich geacht als zijn vijanden. Mijn broeders heeft hij verre van mij weggedaan. En die mij kennen, zeker, ze zijn van mij vervreemd. Ook versmaden mij de jonge kinderen. Mijn gebeente kleeft tegen mijn huid. Hij wil zeggen, zo mager ben ik. Hij zegt dat hij tot een spot en een spreekwoord is geworden, zelfs van de kinderen op de straat die hem najouwen, hem uitlachen, en dat zelfs zijn slaven niet meer naar hem willen luisteren, en dat zijn vrouw hem niet meer wil kennen. En dan horen we een kreet om erbarmen. Ontfermt u mijner, ontfermt u mijner, o mijn vrienden, want de hand van God heeft mij aangeraakt. Maar zijn vrienden kennen geen ontfermen. Ze beschuldigen hem van onoprechtheid en van geveinsdheid en dat er een grote verborgen zonde in zijn leven moet zijn. En dan zinkt Job weg in donkere diepte. Maar dan gebeurt er toch iets. Ineens in die diepte van zijn ellende, in al die duisternissen, wordt er diep in zijn ziel iets wakker. En dat is geloof. Dat geloof dat opklimt boven alle duisternissen. Dan roept hij, ik weet, mijn verlosser leeft. Job zegt, ik weet dat ik een verlosser heb. Alles heeft hij verloren. Hij zit als een paria, een uitgestotene, op de vuilnisbelt buiten de stad. Zelfs God heeft zich tegen hem gekeerd. En toch is er iets in zijn ziel waarvan hij zeker is. Namelijk dat hij een verlosser heeft. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Job spreekt over een verlosser. Het Hebreeuwse woord voor verlosser is Goël. De Goël was een zeer bekend persoon in het Oude Oosten. De Goël, dat is je bloedverwant, meestal je oudste broer, en die heeft een taak. Als er een broer of zus in ellende is gekomen, moet hij helpen. Als bijvoorbeeld een broer van de Goël door wanbeheer zijn erfdeel, een stuk land, heeft verloren, dan moet hij dat stuk land, dat erfdeel, weer terugkopen, zodat de erfenis weer in de familie van die broer blijft. Of, als die broer sterft en zijn vrouw blijft kinderloos achter, dan zou die broer geen nageslacht hebben. Dan moet de Goël een kind bij die weduwe verwekken. En dat is dus de Goël. In het boek Rut komen we dat ook tegen. En daar gaat het ook over in Leviticus 25. De Goël is door God ingesteld als de naaste bloedverwant tot hulp van broers en zussen. Als een zuster verkracht is, dan moet hij dat wreken. Als er iemand in de familie vermoord is, moet hij de moordenaar opzoeken en doden. Daar komt de bloedwraak vandaan die we vandaag nog steeds kennen in het Midden-Oosten. Maar nu horen we Job spreken over een Goël. Job die kort na de zondvloed leefde. En daarom zeggen de uitleggers, die Goël, die verlosser, was al bekend voor de zondvloed. De oudste broer had al voor de zondvloed een bijzondere taak om te kijken naar zijn broers en naar zijn zussen. Kortom, de Goël is iemand die zich de ellende van zijn broers en zijn zussen aantrekt. En als Job nu op de ashoop zit, op die vuilnisbelt, zijn kinderen heeft verloren en zijn vrouw hem niet meer wil kennen, zijn vrienden hem beschuldigen dat hij een grote zonde heeft gedaan, en zoals hij zegt, iedereen een gruwel aan hem heeft, dan, in die diepe ellende, roept hij uit. Want ik weet, mijn verlosser leeft. In zijn diepste ellende zegt hij, ik weet dat ik een Goël heb. Een naaste bloedverwant die het voor mij op zal nemen en die zich mijn ellende zal aantrekken. Job zegt heerlijke dingen over die Goël. Hij zegt in de eerste plaats dat hij leeft. Zijn Goël is de levende. Terwijl over alle mensen de dood komt, heeft de dood geen macht over deze Goël. Hij is de levende. Hij is de altijd levende die dood en graf heeft overwonnen. De Goël van Job is de Messias die aan Adam en Eva beloofd is in het paradijs. De Heere Jezus Christus, die Satans kop zal vermorzelen, die dood en graf zal overwinnen en die het leven en de gelukzaligheid terug zal brengen. Een Goël, zo wordt ook Jezus genoemd in de Bijbel, een naaste bloedverwant. Hij, Jezus, is in onze familie gekomen. Hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij is mens geworden uit de maagd Maria. Hij is Immanuel, God met ons, één van ons. Jezus is de Goël. We merken hieruit dat Job behoort tot die vromen die hopen op de belofte uit het paradijs. Die zicht hebben op die belofte, op de verlosser, de Goël, de naaste bloedverwant, die hen verlossen zal van zonde, van dood en van graf. Job mag zeggen, al heb ik alles verloren, al is iedereen tegen mij, ik heb een Goël. Ik weet, mijn verlosser leeft. Ik weet dat er één voor mij is en zich mijn zaak zal aantrekken. Machtige zaken, zegt Job, over deze Goël. Hij zal ten laatste over het stof opstaan en als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zal weer eens opstaan en ik zal God zien. Hij weet zich geborgen in die Goël. Hij weet zich verborgen in die verlosser. En hij mag zien over dood en graf heen. Hij ziet zelfs de dag van de wederopstanding van alle doden. En dat omdat hij zeggen mag, ik heb een Goël. Een die zich mijn zaak zal aantrekken en die het voor mij opneemt. En hij weet ook dat die verlosser zijn verlosser is. Daarop letten we in de tweede gedachte en spreken over een persoonlijke verlosser. Eerst zingen wij Psalm 118, het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Psalm 118, vers 3. Persoonlijke verlosser. Job zegt twee dingen van die verlosser. Niet alleen dat hij leeft, dat was onze eerste gedachte, maar ook dat het een persoonlijke verlosser is. Het is zijn verlosser, zijn Goël. Ik weet, mijn verlosser leeft. Het woordje mijn brengt zoetheid aan het evangelie, zegt Luther. En dat maakt Christus dubbel dierbaar aan het hart van een zondaar. Dat mag Job nu nazeggen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Hij is mijn verlosser. Niet alleen een verlosser van anderen, maar ook een verlosser van mij. Een naaste bloedverwant, die mij in alles is gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Die de prijs voor mijn verlossing heeft betaald. Die dood en graf heeft overwonnen. En die leeft, die eeuwig leeft. Hij is mijn verlosser. Wat is dat woordje mijn belangrijk, gemeente? Want wat baat het als we weten dat er een verlosser is, als we niet weten dat hij mij niet redt en niet mijn verlosser is? We moeten persoonlijk deel hebben aan deze verlosser. Job weet dat. En hij weet dat zeker. Ik weet, zegt hij. Hij bezit een kennis die overgaat in weten. In vaststellen van de feiten. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat zijn de woorden die Paulus ook gebruikt. Ik weet en ben verzekerd dat mijn pand bij God is weggelegd. Dat is geloofswetenschap en geloofszekerheid. Is dat nu niet te hoog gestemd? Veel mensen spreken dat zomaar uit. Jezus is mijn zaligmaker. Maar als je op de vuilnisbelt zit met een lichaam vol zweren en je weldra moet sterven, dan spreek je geen makkelijke woorden meer. Jobs woorden zijn niet makkelijk uitgesproken. Jobs belijdenis heeft grond, heeft een fundament. En wat is dat fundament? Dat is God zelf en dat zijn zijn beloften. Laat ik u eens vragen, waar kan een mens zeker van zijn? Je bent soms zeker van dingen. Ik denk dat Job vroeger ook zeker was van de liefde van zijn vrouw voor hem. En dat hij vroeger ook zeker was van de trouw van zijn slaven. Maar dat zijn ten diepste geen zekerheden. Waar kan je nu wel zeker van zijn? Alleen van God en van zijn beloften. En waarom kan een gelovige daar zo zeker van zijn? Omdat Gods beloften zeker zijn. God en zijn beloften zijn het fundament van onze zekerheid. In de droefheid over de zonde, in de vrees over Gods toorn, heeft God zijn kinderen vertroost met zijn beloften. Vooral met die grote belofte van het evangelie, dat een ieder die de gekruisigde Jezus aanschouwt, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. In hun kruis en in hun beproeving heeft hij ze getroost met de belofte, wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken. God heeft beloofd, ik zal u tot een God zijn, en gij zult mij tot een volk zijn. Wat hebben Gods beloften een waarde in het leven van Gods kinderen? Die beloften brengen zekerheid. En wanneer brengen ze zekerheid? Wanneer ze door het geloof omhelst worden en toegeëigend worden. En wanneer omhelzen wij die beloften? Wie of wat stelt ons in staat om die beloften te omhelzen en aan het hart te drukken als mijn eigendom? Dat doet de Heilige Geest. Het getuigenis van de Heilige Geest. Dat is beter, zegt Calvijn, dan 1000 menselijke getuigen. De Heilige Geest getuigt als er gepreekt wordt, als het woord gelezen wordt, dat wat je hoort en leest de waarheid is. Er is een zoet getuigenis van de Heilige Geest in ons hart. Een getuigenis bij de beloften. Een getuigenis dat zegt in mijn hart dat de belofte waar is en vooral dat ze waar is voor mij. Zelfs voor iemand als ik ben. Dan is het niet alleen buiten ons, maar ook binnen in ons waar. Dan wordt de belofte omhelst en dat tilt ons uit boven de strijd en boven de twijfel. Dat geeft zekerheid. Zekerheid rust, dat is waar, ook op ondervinding. Dat wordt veel verkeerd gebruikt, maar toch rust zekerheid ook op ondervinding. Dat lezen we ook in de Bijbel. Gods kinderen hebben zo vaak Gods liefde en ontferming en zorg en trouw ondervonden, dat dat voor de toekomst zekerheid geeft. Dat lezen we ook in het boek Job. Want Job zegt in Job 5, in 6 benauwdheden zal hij mij verlossen, en in de 7e zal het kwaad mij niet aanroeren. Gelovigen in de Bijbel spreken daarvan, ze zingen ervan. De Heere is tot hulp en sterkte. En ze zeggen, al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Ofschoon een leger mij belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Wat vinden we dat veel terug in de psalmen? Dat, gemeente, is zekerheid. Rustend op Gods eigen woord, op zijn belofte en wetend wie God in alle nood en strijd voor ons is geweest. Zekerheid is iets anders dan een goed gevoel. Dat denken wij, dat zekerheid een bijzonder, een goed gevoel is. Maar Jona in de vis had helemaal geen goed gevoel. En toch was hij zeker en zei, nochtans zal ik de tempel van uw heiligheid weer aanschouwen. Zekerheid gaat altijd gepaard met nochtans. Altijd komt de zekerheid op uit de diepte en het stijgt op en klampt zich vast aan God en aan zijn beloften. Dat ontmoeten we hier ook bij Job. Wat een gezegende zekerheid. De 17e eeuwse puritein John Owen noemt deze wetenschap van Job een zoet anker voor de ziel. Ik weet, mijn verlosser leeft. Hoe kom je zover dat je dat weten mag? Niet zonder strijd en niet zonder beproeving. Er leidt een weg naar deze gelukkige zekerheid van Job. Om te zeggen, ik weet dat ik een Goël heb, een naaste bloedverwant, en ik weet dat hij mij nooit zal begeven en mij nimmer zal verlaten. Hoe kom je daaraan? Laten we beginnen bij het begin. Wat is het eerste dat we moeten weten om tot zekerheid te komen? Dat Christus de Goël mijn verlosser is. Het eerste dat je weten moet is dat je een verlosser nodig hebt. En die verlosser hebben wij nodig omdat wij gezondigd hebben. Gezondigd tegen God. Weten we wel wat dat is, gemeente? Gezondigd te hebben tegen God, die heilige wetgever. Zonde is groter naarmate de persoon tegen wie de zonde is bedreven ook groter is. Wanneer je een bedelaar beledigt, is dat verkeerd, maar het is toch anders dan wanneer je een koning beledigt. We hebben tegen God gezondigd, tegen de Allerhoogste God, de Heilige God. Ik heb uw wil, zegt David in Psalm 51, en uw wet, hoe heilig, versmaad en veracht. Gemeente, die kennis heb je nodig om een verlosser nodig te krijgen. Iemand die tussen God die wij vertoornd hebben en onze zonden instaat. Iemand die onze schuld en zonde op zich neemt en ze voldoet en aan God genoegdoening geeft. Iemand die in onze plaats de vijanden van onze zaligheid, dood, graf en duivel overwint en ons het eeuwige leven verwerft. Ik heb een verlosser nodig. Dat is het doel van alle ware overtuiging. Je bent niet diep genoeg overtuigd en niet lang genoeg overtuigd en niet breed genoeg overtuigd als je geen verlosser nodig krijgt. Maar wie echt overtuigd is van zijn zonden, die krijgt een verlosser nodig. Die gaat beseffen, ik moet Jezus Christus vinden, anders ga ik voor eeuwig verloren. Wat is dan de boodschap van het evangelie een wonder? Dat er een verlosser is en dat er een Goël is, een naaste bloedverwant. Dat de Zoon van God onze natuur heeft aangenomen om in onze plaats voor de zonden te lijden en te sterven. En dat erfdeel dat wij kwijtgeraakt zijn weer terug te brengen en ons weer vrede met God te geven. En ons verzoening te schenken van onze zonden. Wat wordt het evangelie dan dierbaar als het van deze Goël, van deze verlosser spreekt. Die gekomen is om te verbinden de gebrokenen van hart. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. En aan de gebondenen opening van de gevangenis. Hoe meer we van de verlosser leren kennen, hoe meer ons hart aan hem verbonden wordt. En hoe meer we zullen zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Toch kan het zo'n strijd geven om te zeggen, hij is ook mijn verlosser. Je kunt alles in Jezus zien. Al de gerechtigheid die je nodig hebt. Al de verzoening die je behoeft. Al de vrede. Al het licht om je duisternis te laten verdwijnen. Je kunt het allemaal zien in die ene gezegende Goël, de Heere Jezus Christus. En toch Job niet kunnen nazeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Onder gelovigen is vaak zoveel onzekerheid. Hoe zou dat toch komen? Ik denk dat er heel wat redenen zijn. Een van de eerste oorzaken is dat de meeste kinderen van God zo rusten op hun gevoel. Wat voelde ik er gisteren van? Kon ik het toen geloven? En wat voel ik er vandaag van? Als dat gevoel wat ik gisteren had er vandaag niet meer is, dan verdwijnt als het ware ook hun geloof. Dan komen ze in twijfel en strijd. Daarnaast denk ik dat het komt doordat wij vinden dat zekerheid van het geloof iets bijzonders is. Dat de meesten tevreden moeten zijn met onzekerheid. Wij koesteren ook vaak onze onzekerheid. We denken soms dat het maar beter is om onzeker en twijfelend te zijn dan zomaar te zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. En een derde reden is, wij denken dat er voor zekerheid een bijzondere ervaring nodig is. Iemand die kan vertellen, ik hing als het ware boven de vlammen van de hel. En toen kwam Jezus en die nam me in zijn armen. Of, ik hoorde als het ware een stem en die zei, ik ben je God en dat voor eeuwig. Bijzondere openbaringen, daar zoeken wij het soms in. Maar gemeente, daarin moeten we het niet zoeken. Echte zekerheid rust op Gods eigen woord, op zijn belofte. Daar moeten wij onze zekerheid zoeken. Zoeken naar zekerheid hoort bij een gezond geloofsleven. Een gezond geloofsleven kan niet rusten voordat ik weet, ik heb deel aan Christus en deel aan de zaligheid. Daarom is er een zoeken naar zekerheid, maar waar zoek je die zekerheid? Zoek je die iets in van jezelf, in wat je ervaren hebt of in je gevoel? Of zoek je die echt bij God en zijn beloften? Als de bekende John Owen erover spreekt, dan geeft hij een advies aan hen die zoeken naar zekerheid. Hij wijst ze op David. Hij zegt, je moet het in het gebed brengen. Je moet het bij God brengen, want dat deed David ook. David zei, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. En, zegt Owen, God is meer dan bereid om die zekerheid ook te geven. Als u daar echt mee worstelt en op uw knieën gaat, dan is het het werk van de Heilige Geest om u te hulp te komen in al uw onzekerheden en in uw hart door Gods beloften in het evangelie te getuigen dat Hij uw God is en dat Christus uw zaligmaker is. Dat lezen we ook in artikel 22 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Want daartoe ontsteekt God in onze harten een waarachtig geloof, staat er. En dat geloof omhelst het evangelie. En dat geloof zegt wat we lezen in zondag 7 van de catechismus. Nu is niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van zonde, eeuwige zaligheid en gerechtigheid van God geschonken. Wat een zegen is dat, gemeente, om te rusten op Gods beloften, om het te mogen zeggen. Ik heb het uit zijn mond gehoord. Al verlies ik alles. Diep in mijn hart blijft die wetenschap dat God mijn God is. Dat hij mij niet zal begeven. Dat hij mij niet zal verlaten. En dat Christus mijn goel en mijn verlosser is. Zo is er voor Job als het ware een venster open gegaan en kreeg hij een gezegend gezicht op de toekomst. Daarop letten we in onze derde gedachte als we spreken over een aanschouwde verlosser. Wij zingen eerst uit Psalm 34, het 11e vers. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Psalm 34, vers 11. Onze derde gedachte is een aanschouwde verlosser. Job verwacht van zijn verlosser grote dingen. Hij verwachtte niet dat God zijn vroegere geluk zou herstellen, wat trouwens wel gebeurd is. Hij denkt dat hij weldra sterven zal, begraven zal worden en dat zijn lichaam tot stof zal vergaan. Maar zijn verlosser leeft. Aan hem is het laatste woord. Hij zal over het stof waken. Dan zegt hij wat zijn verlosser doen zal. En Job tekent dat in tegenstellingen. Als zij na dit mijn huid doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Als in het graf zijn lichaam zal verteren. Wat een gedachte. Ons lichaam. Er zal niets van overblijven. De psalm zegt, de mens die in waarde is, wordt als de beesten die vergaan. We eindigen allen in het graf, hoe rijk en hoe voornaam we ook zijn. Maar Job weet meer dan het graf. Hij kent een verlosser die leeft, die dood en graf heeft overwonnen. En die zal hem eens opwekken uit de dood. Job zal uit zijn vlees, met zijn eigen vleeselijk lichaam, zijn tastbare lichaam en met zijn eigen vleeselijke ogen God aanschouwen. Diezelfde ogen die nu vol zijn van zweren. Hij zegt, de welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zullen zien en niet een vreemde. Ik zal met mijn eigen ogen de God zien die ik hier gediend en lief gehad heb. En dan zegt hij tenslotte, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Mijn nieren, dat is het diepste gevoel van de mens, zegt men dan, want dat zit in je nieren. Iemand kan soms diep ontroerd worden door een gebeurtenis, en dan voel je dat diep in je lichaam, als het ware in je nieren. En dat gebruikt Job als voorbeeld, en hij zegt, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Job verlangt naar God. Hebt u, heb jij, ook wel eens naar God verlangd? Dat is een heel belangrijke vraag. Heb je echt wel eens naar God verlangd? Dan zing je met je hart mee, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel naar u, o God. Job verlangt naar God en wat kijkt deze oud-testamentische gelovige ver. En dat vanaf de vuilnishoop, vanuit zo'n diepe ellende. Jobs ogen worden verlicht. En hij ziet de heerlijke dag van de wederopstanding en de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het geloof ziet dat, want het geloof ziet van ver. Het geloof ziet vanuit ellende van ver naar wat weggelegd is voor degene die de Heere vrezen. Ik weet, mijn verlosser leeft. De mensheid weet ontzettend veel. Meer dan onze voorgeslachten weten we. Wij kennen de geheimen van het heelal. We kennen de geheimen van het menselijk lichaam. We kennen de werking van de hersenen. Maar wat weten we van de verlosser van Job? Wat zijn er weinig mensen die dat weten? Die weten, ik weet, mijn verlosser leeft. Wat weten wij van de Goël van Job? U, gemeente, bent bevoorrecht, want u weet heel veel. U weet dat er zo'n verlosser is, zo'n naaste bloedverwant. De Zoon van God, die ons in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. U weet dat hij wilde eten met tollenaren en zondaren. U weet dat zijn bloed van alle zonden reinigt. U weet dat zijn offer een waardigheid bezit die de kracht en de vuilheid van je zonden ver overtreft. En het voornaamste, je weet dat die verlosser niet alleen bestaat, maar ook dat hij beschikbaar is en dat hij toegankelijk is. Dat al wie tot hem komt, niet uitgeworpen wordt. En nu is de vraag, wat doe je met die wetenschap? met die wetenschap die je mag bezitten vanuit het evangelie. Dat er een Goël is die ons vlees en bloed heeft aangenomen, die de schuld voldaan heeft op Golgotha, in wie redding en zaligheid is, en die je nodigt en roept zo iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Veracht deze Christus niet, want er is ook een andere zijde van deze verlosser. We weten, dat weet u ook gemeente, dat wie hem verwerpt als zaligmaker, hem straks zal ontmoeten als rechter. En wie nu niet wil buigen, zal straks gedwongen buigen, die zal gebogen worden. Wie hem nu niet wil erkennen, zal toegeroepen worden. Ik ken u niet, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. We hebben een verlosser nodig. Jonge mensen, wees ervan overtuigd. Je hebt een zaligmaker nodig. Een verlosser. Kinderen, meisjes en jongens, dat vertellen je vader en moeder je toch wel. Want ouders, de opvoeding bestaat niet alleen maar uit je mag dit niet en je mag dat niet. De christelijke opvoeding bestaat vooral uit het feit dat je je kinderen ervan overtuigt dat ze een zaligmaker, een verlosser nodig hebben. Gods kinderen kennen deze verlosser. Zij hebben hem nodig gekregen in hun zonde en hun schuldverslagenheid. Zij hebben hem door het geloof aanschouwd en hebben hem in de belofte omhelst. In de belofte van God bezitten ze zekerheid dat hij eeuwig hun verlosser zal blijven. En ze verlangen ernaar om hem straks te zien. Zoals Job zegt, hem die ik zien zal en geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Hem zullen we zien. Hem die we hier gekend hebben. Die we hier lief hebben gehad. En die we hier onze zaligmaker hebben genoemd. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Amen. We eindigen met dankzegging. Barmhartig God en heilig Vader, u zegende ons ook deze middag met uw woord. We loven u voor uw evangelie. Voor de rijke belofte uit uw evangelie, dat wie op u vertrouwt niet beschaamd wordt, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft, eeuwig leven heeft. En dat wie in Christus gelooft, het Job mag nazeggen, ik weet, mijn verlosser leeft en ik zal hem met mijn eigen ogen aanschouwen, hem die ik hier op aarde heb lief gehad. Als we daar vreemdeling van zijn, o God, als we dat niet kennen, geen liefde voor u hebben, niets weten van onze verlorenheid, niets weten van onze nood, niet weten dat we een verlosser nodig hebben. O God, bekeer ons dan voordat het te laat is. Zend ons dan de Heilige Geest en ontsteek in ons die overtuiging dat we tegen u gezondigd hebben en dat we het eeuwig oordeel verdiend hebben, dat we, zoals we vanmorgen hoorden, de verdoemenis die Christus gedragen heeft voor hen die in hem geloven, zelf moeten ondergaan als we buiten Christus blijven. En leer ons dan zoeken, o God, naar die verlosser, zodat we niet alleen weten dat er een verlosser is en dat we een vrije toegang tot hem hebben, maar ook dat hij de mijne is. Dat we die belofte in uw woord mogen omhelzen met ons hart, opdat we het weten. Hij is ook de mijne en ik zal hem na dit leven aanschouwen. We danken u voor de hulp die u gegeven hebt in deze dienst. Wilt u bij ons zijn als we naar huis gaan, wilt u ons daar veilig brengen? Wilt u in het bijzonder zijn met hen die alleen thuiskomen? Wilt u vertroosten die tot u de toevlucht neemt? Wilt u ons zegenen in de komende week als de kinderen weer naar school gaan? Als we ons werk na een eventuele vakantieperiode weer mogen opnemen. Sterk ons en help ons, heren, want we zijn in alles van u afhankelijk. En wilt u ons nabij en goed zijn? Wilt u ons sparen? En mag ons leven zijn tot eer van u? Wilt u onze schulden vergeven, ook van deze dienst? Hoort u ons omwille van hem die u altijd hoort? Om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 7. Zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Thank you.